Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Bosvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je helpt voorbereiden op het voeden van jullie kindje. Vandaag gaan we in gesprek met een vadertrainer en hij gaat jullie alles vertellen hoe je weet wanneer je vrouw moet stoppen met het geven van de borstvoeding, hoe je ziet dat je kindje voldoende melk binnenkrijgt en we gaan het hebben over seksualiteit en relaties. Ontzettend veel waardevolle informatie, dus ik zou zeggen blijf luisteren.
In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Nou, zoals de luisteraar net al heeft gehoord in de intro, vandaag gaan we het hebben over de rol van de partner bij de borstvoeding. En we zijn te gast bij David. Superleuk dat je in de podcast wil zijn, David.
Ja, leuk om er hier te zijn.
Ja, ja bij jou thuis eigenlijk.
Ja, hè? Leuk om bij mij thuis te zijn. Ja. Ja. Nee, leuk dat jullie er zijn.
Hey, en David Boorman, hij is voormalig verloskundige en heeft een indrukwekkende staat van dienst van meer dan 10 jaar verloskunde en 1800 bevallingen op zijn naam staan. En nee, hij heeft niet de geboortes van zijn eigen kinderen begeleid. En ja, naast het rocken in vaderschap rockt hij ook nog op zijn basgitaar in een band. En ondertussen al zo lang zoals ik leef. Dus dat is al
een behoorlijk lange tijd.
Ja. Hey, en David, ik begin elke podcast met dezelfde vraag. En dat is, stel, je vrouw zou op dit moment in verwachting zijn. Hoe zouden jullie je dan voorbereiden op het voeden van jullie aankomend kindje?
Ja, ik denk eigenlijk op de manier zoals we dat ook gedaan hebben toen mijn vrouw echt zwanger was een aantal jaar geleden. Door ons goed voor te bereiden. Ik denk dat als je goede informatie hebt, dan weet je een beetje waar je aan begint. En dan weet je ook de valkuilen die je kan vermijden. Ik zou met mijn vrouw naar een voorlichting gaan. Ik zou er iets over willen lezen. Ik zou er misschien wel een podcast over willen luisteren.
Nou, kijk.
Dat was toen nog niet, maar nu wel. Omdat ik denk dat je, als je aan zoiets begint, dat je betere kans van slagen hebt als je weet welke valkuilen je kan vermijden en waar de winst voor jou ook zit, ook als partner.
Ja, ja, precies. Ja. En over dat stukje partner gaan we dadelijk alle ins en outs bespreken. Voordat we daar naartoe gaan, ben ik heel erg benieuwd, hoe is jullie voedingsavontuur gegaan met jullie kinderen?
Ja, eigenlijk twee hele verschillende avonturen. Ik zeg vaak dat ik een borstgevoed kind heb en een flesgevoed kind. Mm-hmm. Onze oudste heeft 10 of 11 maanden borstvoeding gehad.
Mooi.
Dus wij dachten eigenlijk bij de tweede, nou, dat gaat van een leien dakje. Mm-hmm. En dat lukte niet goed. Mm-hmm. En dan ga je kijken, wat is dat dan? Je komt bij de huisarts terecht. Nou, het zal een infectie zijn. Onze dochter werd verdacht van motorische en misschien wel geestelijke aandoeningen, waardoor ze gewoon niet goed kon drinken. Ze was, ze hadden wat meer kenmerken die niet zo gunstig waren. Dus we hebben maanden in de malle molen gezeten, ook bij klinische genetica en dat soort dingen. Mm. En hebben daardoor de borstvoeding moeten stoppen. Uiteindelijk heeft ze gewoon 8 weken borstvoeding gehad, maar wij, voor ons is dat toch een beetje het idee van, nou, dat is het kind wat groter geworden is op flesvoeding.
Ja.
En gelukkig happy end. Ik weet dat ik me toen in die tijd voorstelde van, goh, het mooiste zou zijn als ik ooit op haar 18e verjaardag zou kunnen zeggen, goh, hoe druk we ons toen maakten, hè, toen jij geboren werd. Nou, dat kan ik zeggen, want het is uiteindelijk allemaal, ja, als een soort sneeuw voor de zon verdwenen. Ze is verder goed gaan ontwikkelen en het is gewoon een heel gezond, normaal kind.
Oh, wat fijn. Ja. Maar dan zie je wel, je hebt wel uitdagingen gekend op dat moment.
Flinke uitdagingen. Ja, vond het flinke uitdagingen. En ik moet zeggen ook, hè, want ik vertel nu in één zinnetje van, ach, bij die eerste ging het allemaal heel goed. Maar ook dat brengt uitdagingen met zich mee. Mm. Want zelfs als verloskundige, waar ik toch wel het idee had dat ik wel iets wist van borstvoeding. Ja, als je om 3 uur 's nachts op zondagochtend geconfronteerd wordt met een kind wat niet aan de borst wil, of misschien net wat anders doet dan jij verwacht, is het ook een uitdaging.
Ja, ja, precies. En hoe zijn jullie die samen aangegaan?
Nou ja, eigenlijk door onze eigen tip op te volgen en goed voor te bereiden. En wij hadden ook echt de houding om het echt samen te doen. Mm-hmm. Borstvoeding lijkt vaak iets wat alleen de vrouw kan doen. Mm-hmm. Want zij is fysiek degene die de melk produceert. Mm-hmm. Maar er moet ook van alles omheen gebeuren. En voor mij was het geen probleem om 's nachts wakker te worden.
Nee.
Toch door mijn verloskundige achtergrond. Ik kon ook wakker worden, mijn dochter verschonen en weer gaan slapen als dat nodig was. Terwijl als mijn vrouw echt aan het verschonen was, op was gestaan, dan viel ze niet meer goed in slaap. Dus we hadden heel snel de afspraak gemaakt. Ik doe alles eromheen, met name 's nachts ook. Verschonen, temperaturen, luiertjes checken en dat soort dingen. Hè, wat je in het begin allemaal moet noteren. Mm-hmm. En ik breng mijn dochter naar de moeder. Mm-hmm. Ik help met aanleggen, want ik weet hoe dat moet. Dan ging ik ernaast liggen, dan sliep ik even snel, hazenslaapje. En als ze klaar was, dan nam ik er weer over en dan stopte ik er in bed. En dat zorgde voor mijn vrouw ook dat ze niet extreem wakker werd.
Nee.
En een beetje in de flow door kon en een betere nachten maakte ook.
Ja. Ja, ja, wat goed. Ja. Nou, dat is een heel sterk teamwork. En wat dat betreft kan je hier ook al een tip uithalen als ik het zo hoor.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
Dus voor de rol van de partner, dingetjes die je op kan nemen zijn al de kleine, inderdaad verschonen, de temperatuur, alles documenteren en daar in je vrouw ontlasten.
Ja, en weet ook hoe een kind aangelegd moet worden. Want je vrouw kan het ook, zeker in het begin, ook niet gewoon puur natuur. En die kan het ook niet altijd overzien. Nee. Soms zie je het beter als je ernaast staat.
Ja, ja.
En als je dan weet waar je op moet letten, dan durf je ook in te grijpen.
Ja, en meteen daarop inzoomend, zijn er een paar dingen waarbij je zegt, oké, daar keek ik altijd heel scherp naar als partner zijn.
Ja, of zeker in de eerste dagen, hè, dat moeder en kind ook nog aan het inwerken zijn, zeg maar. Ja, ik wil niet zeggen oefenen, maar het is de inwerktijd. Heeft ze de tepelhof goed in de mond en is ze goed aangelegd? Dat vond ik echt wel allerbelangrijkste. En mijn kind naar de moeder ging en niet andersom.
Ja, ja.
Ook al zei ze, nee, maar dit gaat wel. Mm-hmm. Nee, je ligt er echt niet ontspannen bij.
En zie je zo moeder die zo helemaal naar voorover
helemaal er naartoe. En dan denk je, ja, nu gaat het wel. Ja. Maar als je dit 3 dagen doet, dan
ga je het in je nek en schouders en
precies.
Alles voelen.
En dan wordt het 3 keer zwaarder.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, dus dat is inderdaad echt een hele goede. En wat ik ook heel vaak zie, dat gebeurt, want daar kunnen partners heel goed op letten, dat ik zie dat het hele gezichtje in de borst gegraven zit. Dus dan eigenlijk, ja, ik doe het nu voor, dus voor de kijkers, dat eigenlijk de hele neus naar beneden gericht zit. Maar eigenlijk moet het zo zijn dat het neusje gewoon los van de borst zit en de kin in de borst. En dat zijn hele duidelijke kenmerken waar een partner naar kan kijken.
Precies. Je kan het al voordoen, hè? Ja, voor de mensen die meekijken. Maar de mensen die luisteren, je doet het echt voor met je hand op je gezicht. En je drukt je neus in en je laat je neus weer los.
Ja,
dat zijn hele makkelijke dingen. En die je juist van een afstandje beter kan zien als je ernaast staat. In plaats van als je het zelf bent.
Ja, dus daar ligt een belangrijke rol die
wat mij betreft wel.
Is. Ja, ja. Je bent ook vadercoach. Hè? En zou je kunnen uitleggen hoe je op het pad van vadercoach bent gekomen?
Ja, ik ben altijd, ik vind coach wat anders dan trainer. Dus ik noem mijzelf geen vadercoach.
Okay.
Ik vind dat iets meer dat je individuele trajecten aangaat met vaders. Mm-hmm. Ik zeg maar vaderspecialist of vadertrainer. Maar even een kleine disclaimer. Ik ga het vaak hebben over vaders of ik noem het woord vaders vaak. Daarmee bedoel ik elke partner van een moeder. Of dat nou een biologische vader is, een pleegvader, adoptievader. Maar ook iedereen die zich anders identificeert dan man. Of je nou als vrouw identificeert of nog anders. De meest voorkomende partners van moeders zijn mannelijke partners, vaders. Daarom gebruik ik dat woord. Maar iedereen mag zich daar aangesproken voelen.
Goed dat je dat toelicht. De rol van de partner, zou ik zo zeggen, die zal alsnog hetzelfde blijven bij het ondersteunen van de borstvoeding.
Zeker.
Ja.
Ik ben begonnen in 2009 met cursussen te gaan geven voor aanstaande vaders. En dat is ontstaan vanuit mijn werk als verloskundige. Ik heb bijna mijn hele 10-jarige carrière in een ziekenhuis gewerkt. Dus veel bevallingen gedaan relatief. En ik kwam daar heel vaak partners, meestal vaders tegen, die, als ik het lief zeg, wat onwetend waren. Maar als ik het wat minder lief zeg, soms ook echt storend aanwezig waren.
Mm-hmm.
Zowel tijdens de bevalling als daarna. Wat ik dan deed was dat ik hem even apart nam. Ik lichtte hem voor van, we zitten in deze fase. Dit kan jij doen, dit maakt zij mee. En daar is het idee uit ontstaan van ja, maar dan kan ik ook eens een keer met 10 of 20, hè, inmiddels morgen 34 man, tegelijk doen.
Ja,
en dan kan ik de tijd ervoor nemen, maar ik kan ook vragen beantwoorden die vaders hebben, omdat daar nog tijd voor is. En eigenlijk met het doel om hem rustiger en beter voorbereid erbij te laten staan, zodat zij ook meer adem heeft en zij met z'n tweeën de ervaring beter beleven.
En gaat die ervaring dan vooral over de bevalling of ook borstvoeding, kraambed, het hele ouderschap?
Voor de vaders als ze komen, is die bevalling echt het grote onderwerp waar ze voor komen.
Mm-hmm. De berg waar ze tegenop
kijken. En zoiets, als we dat maar gehad hebben, dan zijn we er. En dan begin ik al te vertellen, nee, dan begint het pas. Je leven met kinderen. Dus ik heb het echt over zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Mm-hmm.
Eind van kraamperiode is ook eind van de cursus, zeg maar. Dus dat is de periode waar ik het over heb.
Dat betekent ook dat je heel veel ouders of heel veel partners spreekt. Wat zijn uitdagingen en angsten waar je partners over hoort?
Ik inventariseer altijd wat wil je weten. En eigenlijk de meest gestelde vraag is, hoe kan ik haar helpen als ze weeën heeft? Als ze pijn heeft, wat is mijn rol? Tegenwoordig hoor ik ook steeds vaker, hoe moet ik omgaan met professionals?
Oh ja?
Ja. En daar zit dan toch een soort aanname achter dat je die in de gaten moet houden of zo. Dus
Oké, die is interessant.
Ja, kunnen we de cursus weer gebruiken om te vertellen dat die professional hetzelfde wil als jullie.
Ja, ja.
Namelijk een goede bevalling met een goede ervaring voor moeder, kind en partner.
Ja, ja.
En een zo gezond mogelijke baby en moeder. Ja, en voor de borstvoeding ook wel is eigenlijk de nummer één vraag, hoe zorg ik ervoor dat ze niet te lang doorgaat?
Okay.
En dan ben ik altijd heel benieuwd wat dan te lang is, wat ze daarmee bedoelen en waarom ze deze vraag stellen.
Ja, ja.
En hoe weet ik of mijn kind genoeg heeft gehad? Want dat kind kan geen ho en stop zeggen of loslaten. Ja. Dus,
en dat is heel leuk als je de flesjes al gekocht hebt en je doet er bijvoorbeeld water in en je houdt hem ondersteboven. Dan zie je dat een flesje een beetje als een trechter werkt.
Ja.
En het blijft doordruppen. Dus voor sommige baby's kan het heel lastig zijn. Die blijven maar doordrinken en dan staan en zeggen die ouders, nou het hele flesje opgedronken.
Oh, ik
maar
heb dat ook wel meegemaakt dat ze dan na het drinken nog een golfje teruggaf. En dan dacht ik, oh, maar dat is zeker 10 milliliter. Oh, dan moet ik er weer 10 milliliter bij doen. En dan ging ik weer door met proppen. Ja, en totdat ik me realiseerde van, oh nee, wacht even.
Ja.
Ze kan, want ze ligt eigenlijk met flesvoeding vaak op haar rug.
Ja.
En je propt die trechter er gewoon in. Het is bijna de foie gras bij ganzen, zeg maar.
Ja, nee, maar dat is, en dat maagje is een elastiek. Dus alles wat er te veel is, kan er gewoon weer een mondje terugkomen.
Precies.
Met borstvoeding hoef je daar minder bang voor te zijn, want de baby kan aan de borst zelf reguleren.
Exact.
Dus dat is, En om in te gaan op die twee vragen, hoe beantwoord jij die voor partners? Dus de eerste vraag van, hey, hoe zorg ik ervoor dat ze niet te lang doorgaat? Ik ben heel erg benieuwd hoe je daarop antwoordt.
Ja, ik probeer altijd even te vragen, wat bedoel je met te lang? En vaak hebben ze daar zelf ook geen idee meer bij. Mm-hmm. Behalve dan, dat het niet meer leuk is.
Mm-hmm.
Of dat het te veel vergt of zo. En dan zeg ik, maar is die zwangerschap altijd leuk?
Ja.
Nee, daar zitten ook momenten in dat het niet altijd even leuk is. Dat kan bij borstvoeding ook zo zijn. Dat je even denkt van, ik heb er genoeg van. Of de stuwing heb ik last van. Of een regeldag. Of ze wil alweer drinken. Het feit dat vanuit die bezorgdheid veel partners een onrustige factor vormen bij de borstvoeding. En makkelijk geneigd zijn om te zeggen, maar anders stop je toch.
Ja.
En daarmee dus eigenlijk het hele vertrouwen in de borstvoeding. En de kans van slagen ook verkleinen, zeg maar. En ik vertel ze dat je als partner een ontzettende grote invloed hebt. Er is uit onderzoek gebleken ook dat de invloed van een partner is groter dan die van formele steun van professionals. Dus wij kunnen als professional allemaal ons best doen.
Mm-hmm.
Maar die partners invloed is het grootst. Dus als die met vertrouwen ernaast staat, als die weet wat hij kan doen, als die weet hoe je kan zien dat een kind goed drinkt, dat hij genoeg gehad heeft of niet te weinig, dat soort dingen. En daar met vertrouwen naast, dat is de kans van borstvoeding ook groter, het slagen. En uiteindelijk kiezen ze daarvoor. Dus ze hebben allemaal hun eigen reden dat ze daarvoor willen kiezen.
Ja, en waar je dan ook samen voor kiest. Hè? Want het is ook de echte keuze samen. En is het mijn visie dat juist op de momenten wanneer die moeder denkt, oh, nu zit ik er even doorheen. Misschien midden in de nacht, tranen op het gezicht.
Ja.
Allebei vermoeid. Ik denk dat dan de rol van de partner zo ontzettend waardevol is.
En als je dan zegt, schat, weet je nog waarom we die borstvoeding kozen?
Ja.
En kan ik je opfleuren met een lekker bakje thee erbij? Of even je nek masseren zometeen als je klaar bent. Of wat dan ook. En je houdt het er een beetje in. Ik denk dat heel belangrijk is.
Yeah.
Als je focust op die borstvoeding, je kan het ook zien als een soort les in het krijgen van kinderen. Want ook als je kinderen hebt, is het niet altijd leuk. En zit je er af en toe even doorheen, ook met z'n tweeën. En dan is het met name belangrijk dat je elkaar daarin weet te vinden als partners.
Yeah.
Omdat jij gewoon de basis bent waar dat gezin op draait.
Yeah.
En ik denk dat de borstvoedingsperiode een hele mooie periode is om daar alvast mee te gaan werken,
Ja, super. De eerste was dus, waar we het zojuist over hebben gehad, wat als het even tegen zit.
Ja.
De tweede was onvoldoende melk. Dat
hoe weet ik dat hij niet te weinig krijgt?
Ja. En wat antwoord je daarop?
Dan ga je het hebben over, kijk naar de secundaire dingen die je ook nog gaat leren van de kraamzorg. Maar plast een kind goed? Poept het goed? Is het alert rond de drinktijd? Wordt het niet te geel? Allemaal dingen waar de kraamzorg je ook nog in helpt. En ik keer hem ook wel eens om. Wat ik net ook al zei, hoe weet je dan dat je bij flesvoeding niet te veel geeft? En dat is vaak wel een eye-opener.
Ja.
Omdat je daar zegt, je volgt gewoon de verpakking. Maar ik heb de ene dag ook wel eens meer honger dan de andere.
Ja, en je kan dus heel mooi aan de baby's dus ook zien wat ze nodig hebben. En dat is ook het voeden op verzoek. Hè?
En het voeden op verzoek. En de baby geeft zelf wel aan, ik heb genoeg gehad. Als ik nog niet genoeg heb, dan ga ik nog even door.
Ja.
Of ik kom wat eerder.
Ja. Ook, ik ben er over 2 uurtjes weer. Dus ik ga nu lekker een tukje doen. doen.
Precies, ja.
Ja. Oké, helemaal scherp. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Het verschil tussen borstvoeding en kunstvoeding. En wat de rol van de partner is, zou ik maar zeggen, bij het kiezen van welke soort voeding waar je voor gaat.
Ja.
Heb je daar een visie op?
Ja, zeker. Kijk, ik ben verloskundige. Dus uiteraard zeg ik, ja, borstvoeding is de beste voeding. Mm-hmm. Ik vind wel, we leven in Nederland met schoon drinkwater en goede hygiënische omstandigheden. En dat maakt flesvoeding geen slechte tweede keus.
Nee.
Ik ben zelf ook grootgebracht op flesvoeding. Ik kan moeilijk zeggen, nou, daar ligt het allemaal aan. Ik denk wel dat je als beide partners die bewuste keus moet maken. Hè, wat je net ook al zei, die keus maak je met z'n tweeën. Ik vraag me af of dat in de praktijk altijd zo is.
Mm-hmm.
Of dat de keuze voor borstvoeding niet vaak alleen door de vrouw gemaakt wordt en die man zegt, ja, prima, wat jij wil.
Mm-hmm.
Dat proef ik ook wel eens.
Hoe sta je daarin dan?
Dat vind ik niet oké. Want je moet samen die keuze maken. Dat gaat om jullie kind. En er wordt van jou ook wat gevraagd als partner.
Ja.
Nou, bij borstvoeding hebben we het daar een beetje over gehad. Maar ook bij flesvoeding denk ik, nou, daar mag je ook wel in verdiepen. Hoe lang bewaar je iets? Wat kan je van tevoren klaarmaken? Weet dat je geen kopje doet op dat schepje voeding. Hè? Wat ik met mijn chocolademelk wel doe als ik dat maak. Want dat vind ik lekker een beetje extra. Ja. Dus ook daar ligt wel een rol voor de partner. En als je zegt, wij willen flesvoeding geven omdat hij dan ook wat te doen heeft. Ja, dan vind ik het heel jammer, zo'n reden. En die probeer ik toch wel te verduidelijken met, is dan de borstvoeding de enige quality time die je met je kind kan hebben?
Mm.
Heb je dan als vader niks meer te doen als een kind borstvoeding krijgt?
Ja, ja.
Dat is niet zo. Je kan ook je momenten pakken. Je kan huid op huid contact, buidelen. Dus dat zou ik jammer vinden als dat de reden was.
Voor een baby zou het juist meer privileges geven, want heeft hij nog meer huid op huid momenten.
Heeft hij twee ouders waar hij het van heeft?
Ja,
nou,
precies.
Fantastisch.
Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, en hier komt teamwork heel veel naar voren. Wat typeert volgens jou een sterke teamwork? Zijn er bepaalde kenmerken of iets dergelijks waarbij je zegt van, hey, als ik dat bij koppels zie, dan denk ik van, nou, dat gaat wel de goede kant op.
Ja, dat gaat vaak over communicatie. Praat je er van tevoren over? Of praat je erover en doe je dat ook van tevoren? Dat gaat over borstvoeding, maar ook over de werk- en zorgverdeling en al dat soort dingen. Als je daar van tevoren over praat met elkaar en van elkaar hoort wat je belangrijk vindt daarin.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een veel steviger basis geeft dan dat je denkt, oh ja, borstvoeding, dat is van haar.
Mm-hmm.
Nou, als zij borstvoeding geeft, ga ik wel werken en dan moet zij maar parttime gaan. Weet je, al die dingen die grijpen in elkaar. Terwijl als je er van tevoren over nadenkt, je krijgt goede informatie.
Mm-hmm.
Dan kan de keuze wel eens anders uitvallen. Hoeft niet, maar ik denk dat dat een team goed maakt. Dat je erover blijft praten. En dat je ook af en toe zegt, ik heb het even helemaal gehad. Ik trek dit niet meer.
Yeah.
Die momenten hebben wij ook gehad.
Yeah.
Oh, ik trok het soms ook niet. En dan kon mijn vrouw het even overpakken.
Ja, en daarin had ik ooit eens iemand gehoord, weer uit eigen ervaring potje. En die zei van, we hadden één keer in de week, is wel heel planmatig zoals in Nederland, hè? Maar één keer per week hadden ze het gesprekje gepland. Even mochten ze beiden zeggen hoe ze zich voelden. En dan was het vervolgens ook oké. En die andere, die zei gewoon, nou, dankjewel voor het delen. En ook niet te veel inhoudelijk.
Je hoeft er niks mee.
Eigenlijk zijn wij gewend
luisteren.
Om meteen een plan van aanpak erop te maken. Maar gewoon even zeggen van, oké, dit is de emotie die ik op dit moment heb. En dat kan heel veel, heel helpend zijn, denk ik.
Zeker.
Ook. En hoe je samen weer vervolgens verder gaat.
Dit helpt nog steeds als je kinderen 15 en 11 zijn.
Oh, kijk, het gesprekje.
Gewoon. Ja, zeker. Ja, wij doen het ook wel.
Ja. Standaard notificatie in de week. Oh, schat,
we zijn weer zo weer. Drie keer niet van is het ook niet erg. Maar ja, kijk, als je hem standaard inplant, helpt het wel te herinneren dat je die afspraak hebt gemaakt. Want anders versloft hij. Dat weet ik ook uit ervaring.
Ja.
Maar ook met pubers is het heel fijn om elkaar één keer in de week even te spreken. Hoe is het met je? En
even te polsen ook op emotioneel niveau.
Op emotioneel en gewoon te luisteren.
Ja.
Meer hoeft vaak niet.
Ja, superkrachtig. Ja. Hey, en dan weet ik toevallig van ons voorgesprek dat je ook zorgprofessionals coacht in het heel bondig communiceren.
Ja.
Heb jij ook nog tips voor aanstaande ouders hoe ze het beste met elkaar kunnen communiceren? Misschien op momenten dat het even flink tegen zit. Zijn er bepaalde do's of don'ts voor ze?
Ja, ik denk een don't, zeker voor partners, is te lang doorgaan en maar zeggen dat er niks is.
Mm.
Dat het allemaal goed gaat. Want nou ja, de kruik gaat te water totdat die breekt. Mm. En dan ben je vaak te ver. Dan is die niet meer te maken. Dus dat is een absolute don't. Zeg gewoon eerlijk waar het op staat. Ook als het even niet leuk is. Dat je het gewoon niet leuk vindt. Dat mag ook.
Yeah.
Dat mag ook. Overal onder de streep is het heel leuk om kinderen te hebben. Mm. Maar er zijn momenten dat het af en toe even zwaar is. Dat mag je vinden. Wees daar ook eerlijk in, denk ik.
Hey, en ik ben zelf geen man, maar hoe doe jij zelf dan die connectie maken met je emotie. Want ik voel en ik denk, oh ja, ik ben dit. Maar dat is misschien vrouw. Maar hoe doe je dat als man zijnde?
Een van de dingen die mij daar heel erg bij helpt, is dat ik het gewoon mijn partner en mijn vrouw heb gezegd van, ik vind dat soms lastig.
Ja.
En soms heeft mijn vrouw eerder door hoe ik ervoor sta dan dat ik het zelf heb. Dus wij hebben ook de afspraak dat ze dan wel kan zeggen. Dat ze zegt, goh, je bent een beetje chagrijnig aan het doen. Wat is er aan de hand? En dan heb ik ook wel eens de neiging gezegd, nee, niks, het gaat goed.
Ja.
En dan
een half uur later.
Precies, wacht even. Dit was die afspraak die we hadden. En dan echt even, ja, soms ga ik echt even voor zitten. Of met name als ik in de auto zit bijvoorbeeld. Ik ga nu ergens naartoe. Hoe voel ik me daarover? Ik ben een beetje gespannen. Waarom eigenlijk? Gewoon, het klinkt misschien wat zweverig, maar het helpt echt heel erg goed.
Ja, ja. Het is wel bijzonder, want je gaat van eigenlijk één relatie, partner, vrouw, vrouw, partner, naar in één keer drie relaties. Want dan heb je partner, kind, partner, vrouw, vrouw, kind, vrouw, partner. Dus het wordt in één keer een stuk ingewikkelder.
Ja.
Dus daarin is hoe we het nu zo horen, communiceren ontzettend belangrijk. Ja. Hey, en dit is over een gebied waar soms een beetje meer taboe overheerst, maar op het gebied van seksualiteit en de relatie en het kinderen krijgen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Ik weet dat heel veel vaders daar in ieder geval best wel gespannen naar uitkijken, zeg maar, aanstaande vaders. Van, zal dat nog wel weer goed komen of dat soort dingen. Het gaat natuurlijk allemaal van die flauwe grappen ook rond dat als je bij de bevalling bent, dat hè, ten koste gaat van je seksuele relatie. Wat ik weet uit onderzoek, maar ook uit ervaring, als je samen een bevalling, een zwangerschap, een bevalling, een kraamperiode goed doormaakt met z'n tweeën, ook echt het idee dat je het met z'n tweeën doet. Dan is dat verstevigend voor je relatie, inclusief intimiteit en seksualiteit. Ja. Dat weten we ook uit onderzoeken. Waarbij je natuurlijk altijd in je achterhoofd moet houden, die eerste weken na de bevalling zal het echt wel een laag pitje hebben. En volgens mij is dat voor iedereen ook oké. We weten ook dat mannen hun laagste testosteron hebben in de dagen na de bevalling. Dus misschien is het ook niet zo erg. Ja, en je oxytocine stijgt weer heel erg. Dus je wordt ook weer zorgend en knuffelend. Ja. En dat soort dingen ook als man. Beschermend ook naar je eigen gezin. Dat komt weer terug.
Ja, ja.
En misschien is het zeker in het begin wel even anders dan daarvoor. Sowieso is een lichaam van een vrouw al anders dan daarvoor. Maar dat betekent niet dat het minder is of het is
precies
anders.
Het is gewoon anders, ja. Hey, en denk je dat borstvoeding daar ook nog een rol in speelt in een stukje seksualiteit? Of denk je dat het feit dat de borsten, wat soms als seksueel object ook gezien kan worden, dat nu losstaat, dat daar ook
Ik denk dat het voor vaders wel echt een switch moet zijn of is. Want je zegt borsten die soms seksuele lading hebben. Nou, voor mannen hebben borsten gewoon een seksuele lading. Je leven lang zijn borsten en zo worden we ook als man aangesproken met billboards en dingen. Dus de switch zit met name in, denk ik, in die kraamtijd om borsten ook te zien als iets functioneels en iets biologisch en iets wat ongelooflijk goed in elkaar zit. Want we kunnen er gewoon mensen mee grootbrengen. En dan kan het best zijn dat je in het begin even denkt, hoe breng ik die twee functies of die twee associaties bij elkaar?
Ja
dat kan best zoeken zijn.
Ja. Nou, dan wil ik als laatste afrondende vraag van dit eerste stukje van de podcast, wil ik vragen van, hey, heb je nog een laatste praktische tip voor ouders of voor partners vooral? Van, hey, zo kan je ondersteunen bij het geven van borstvoeding.
Bij borstvoeding maak ik altijd onderscheid in een aantal fases. Dus je hebt de fase van de zwangerschap, waarin jouw functie als partner is dat je een voorbereider bent. Dus je een informatievergaarder. Je moet zorgen dat je goed weet waar je aan begint. Als ik een partner hoor zeggen, een vader van, ja, we hebben voor borstvoeding gekozen als het lukt. Dan denk ik, ja, zo gaan we ook niet leren autorijden of zwemmen. Hè? Je gaat niet de auto instappen en ik kijk wel of het lukt.
Ja.
Nou, doe dat bij borstvoeding ook, dat je wat verdiept in de do's en don'ts. Ja, dan heb je de fase van net na de geboorte, het gouden uur, zeg maar. Ja, daar is je functie als partner vooral toeschouwer. En weet ook dat het even draait om moeder en kind en dat eerste uur. Dan heb je de fase van de eerste 4 dagen, waarin dat oefenen centraal staat, maar ook het op gang komen, de productie van de borstvoeding. Daar ben je coach, praktische ondersteuner. En dan heb je de fase daarna, waarin je met name coach bent. Ondersteunend, misschien ook in praktische zin, maar weet bijvoorbeeld van het bestaan van regeldagen of dat soort dingen. Dat je vroeg of laat, als je wat langer borstvoeding geeft als vrouw, dat er een kolf aan te pas komt. Want het is wel fijn als je ook een keer een dagje weg kan of weer kan gaan werken. Nou, weet daar ook iets van. Een grote tip die ik vaak geef is: maak niet de verkeerde grap op het foute moment. En die geldt vaak voor de bevalling, maar die kan ook zeker gelden in de borstvoedingsperiode. Ik weet dat mijn vrouw op een gegeven moment over was gestapt naar een dubbele kolf. En dat ding dat stond hier in de keuken waar wij nu zitten, dubbel. En ze zat er een beetje doorheen en zei: ik voel me net een koe. Maak niet de grap. Ja, dat snap ik en dat zie ik ook. Ik bedoel, ja, nee.
Valt verkeerd.
Die valt verkeerd.
Ja, en stoot ook geen moedermelk om.
Dat is vloeibaar goud.
Hey, dan gaan we nu door naar de Dilemma Dinsdag dilemma's die ik voor je heb.
Ja.
Dus je mag gewoon je eerste ingeving geven.
Ben benieuwd.
En daar kan je ook wat toelichting geven als je wil.
Okay.
De eerste, moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Okay, helemaal goed. Online of offline voorbereiding?
Ik voor mezelf offline.
Mm-hmm.
Ja.
En waarom?
Het hangt van het onderwerp ook af. Als ik de trainer ben, kan ik offline meer overbrengen. Maar gaat het over informatieoverdracht, mm-hmm. dan is het soms juist heel fijn om online te doen.
Ja, even kijken. Dan hebben we voorbereiding of we kijken dan wel?
Nee, nou die heb je al denk ik al duidelijk. Hè? Ja. Nee, ik ben echt van de voorbereiding.
Ja.
Ja.
Ja. Met partner of alleen?
Ja, met partner. Ja,
ja. Ja, die was makkelijk.
En heb je geen partner? Nee, dan kan alleen ook prima.
Ja, één op één begeleiding of groepsbegeleiding?
Ik denk dat ik uiteindelijk voor groeps ga.
Mm-hmm. Ja. Ja, en als je het bijvoorbeeld over bosvoedingsvoorbereiding hebt?
Daar kan een heel stuk in groep, denk ik. Ja. Ja.
Okay, nou, dan heb ik nog een laatste vraag. En dat is, heb je nog een fabeltje die je graag de wereld uit zou willen helpen?
Ja, ik hoor vaak van partners dat ze bang zijn dat borsten gaan hangen van borstvoeding.
Hmm.
En borsten kunnen gaan hangen.
Mm-hmm.
Zeker als een vrouw ouder wordt. Zeker als ze zwanger is geweest.
Mm-hmm.
Maar dat heeft niet te maken met de borstvoeding.
Nee.
Dus
nee,
dat is een fabeltje en die zou ik zeker de wereld uit willen halen. Als dat je reden zou zijn om voor flesvoeding te kiezen, dan zou ik het zeker skippen.
Het is het bindweefsel wat gaat hangen. Borstvoeding, kunstvoeding, daar gaat het verschil niet in zitten.
En laten we eerlijk zijn, ook bij mannen gaat het hangen als ze ouder worden.
Kijk, ja. Niet alleen maar.
Kom op, mannen.
Altijd zo kritisch op die vrouw.
Precies.
Oké. Hey David, en dan heb ik nog een vraag. Zou jij toevallig nog iets willen weggeven aan de luisteraars?
Ja, zeker. Ja, wat ik kan doen is dat ik een e-book ter beschikking stel over borstvoeding voor vaders. En dat mag je in de brede zin zien. Misschien goed om te zeggen dat we het de hele tijd over vaders hebben, maar ik bedoel alle partners. Een e-boekje ter beschikking.
Oh, hartstikke goed. En daar staan dus ook tips in die ze mee kunnen nemen met het begeleiden van de borstvoeding.
Zeker. Je zal er hoop in tegenkomen wat je hier al gehoord hebt.
Oh, kijk. Nou, hartstikke mooi. Dat vormt dan ook een mooie samenvatting. Ik zal ook in de outro toelichten hoe ze die kunnen downloaden, maar ook sowieso in de show notes is die te vinden.
Mooi.
En als luisteraars meer over jou willen weten, waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
Over mij niet zo heel veel, over de onderwerpen waar ik me mee bezig hou wel. En dat vind je bijvoorbeeld op www.vadercursus.nl. Dat gaat specifiek over de cursussen die ik geef. Maar daar vind je ook de twee boeken die ik heb geschreven. Aanpakken voor aanstaande vaders en je eerste 1000 vaderdagen.
Kijk, en ik heb ze beide gelezen en het zijn zeker aanraders. Dus zeker doen.
Dank je wel.
Nou, dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor de prachtige input die je hebt gegeven aan alle aanstaande vaders en moeders, denk ik, dat beide ze hebben geluisterd. Dus super bedankt en ook voor de gastvrijheid dat we hier de hele boel mochten verbouwen.
Heel graag gedaan.
Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je geïnvesteerd hebt in dit gesprek met David over de rol van de partner bij de borstvoeding. Het is een hoop informatie, dus daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/5, het nummer van deze podcast. Ook hier is het e-book van David te vinden, dus kijk er vooral naar, want alle tips staan ook in dit e-book. Heb je een tip of suggestie? Laat het vooral weten door een Instagram pb'tje te sturen naar goed.aangelegd. We zijn mega benieuwd wat je ervan vindt, dus laat vooral een review achter via de app waarmee je deze podcast luistert of via een van onze social media kanalen. Is er iemand in de omgeving die in verwachting is? Stuur deze podcast vooral door, want er zitten een hoop praktische tips die zowel de zwangere dame als de partner goed kan gebruiken. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Of zoals ze het hier in Gelderland zeggen, dag hoor.
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Hey, psst. Ben je benieuwd hoe de borstvoeding jouw seksleven gaat beïnvloeden? Luister dan naar de volgende aflevering.